5 mensen raakten gewond. Eentje was bijna een oog kwijt. Er zijn meer dan 1000 wilde beren in Slowakije. Dat vinden veel mensen te veel. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten en noordoosten bewolkt met wat regen. In het westen af en toe zon bij 12 of 13 graden. Morgen regen, lokaal met onweer en een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een korte file op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
Brugink Mobility Center in Oldenzaal. Met meer dan 30 jaar ervaring, uw aanhangwagenspecialist in de regio. Ook voor onderhoud, reparaties, schadeherstel en BOVAG VCA-keuringen aan aanhangwagens een vertrouwd adres. Naast aanhangwagens, boottrailers en paardentrailers zorgt Brugink Mobility Center er ook voor dat klanten veilig de weg op kunnen met hun caravan, camper of vouwwagen. Brugink Mobility Center aan de Marconistraat 35 in Oldenzaal is official Hapert dealer voor Oldenzaal en omstreken. Kijk voor meer informatie op onze website bruginkmobilitycenter.nl.
Jouw huis renoveren of verduurzamen? Twente Solutions heeft betaalbare kwaliteitsdakkapellen en kunststof kozijnen van het topmerk VK. Al meer dan 10 jaar zorgt Twente Solutions voor kwaliteitskunststof kozijnen voor de particuliere en zakelijke markt. Je vindt ons aan de Slachthuiskade 8 in Almelo. TwenteSolutions.nl.
Gedupeerden van het Twentse cryptodrama hebben zich verenigd in een stichting. Voorzitter Piet Rutgers vertelt wat ze van plan zijn.
Ja, de ROC-studente Yen Tang bereikte in haar examenjaar de 3e plaats op het NK Skills voor praktijkvakken in de categorie Specialist Mode en Maatkleding.
En we hebben live muziek bij ons is vieren.
Als ik me goed voel.
Sorry dat ik er doorheen moet praten. Anders doen ze het hele nummer. Ik heb ze al gehoord, het is ongelooflijk goed. Dat dus later in het programma. Het is woensdag 27 maart. Dit is 120 vandaag.
120. 120 vandaag.
Gedupeerden van de Hengeloze cryptohandelaar die miljoenen euro's aan investeringen kwijtraakte, hebben zich verenigd in de onlangs opgerichte Stichting Onderzoekscollectief Hengelo. Doel is om te achterhalen wat er precies is gebeurd en wat er nog gedaan kan worden om de schade te verhalen. Bij ons is bestuursvoorzitter Piet Rutgers. Welkom.
Dank u wel.
En advocaat Arjon Tiemann. Op zijn advies verenigde die gedupeerden zich in een stichting. Ook welkom, Arjon.
Dank je wel.
Ja, Piet, wat is het nou precies voor stichting? Wat zijn jullie van plan?
Nou, de stichting heeft als doel om te achterhalen wat er gebeurd is. En waarom in één keer alle gelden weg zijn. En wij werden daar overvallen door een mailtje. En we willen eigenlijk informatie wat er gebeurd is. En wat de oorzaak is van het drama, zeg maar.
Mm-hmm. Dat is het is een stichting, maar waarin de gedupeerden zich verenigd hebben. Hoeveel gedupeerden hebben we het over die zich hebben daar bij aangesloten?
Nou, totaal hebben we het over ongeveer 300 gedupeerden. Een kleine 300, dus iets onder de 300 moet ik zeggen. En we hebben nu 95 mensen die zich bij onze stichting hebben aangesloten. En het gaat nog steeds door. Afgelopen 2 weken zijn er nog 20 bijgekomen. Dus ik verwacht dat we ver boven de 100 komen. En we hebben geen bepaald streefaantal, maar Het gaat crescendo wat dat betreft. Ja. Maar ons doel is dus vooral in eerste instantie informatie achterhalen, informatie krijgen van wat is er nou gebeurd. Want het leek allemaal goed te gaan. En in één keer werden we overvallen door een mail. Begin januari was het, dacht ik.
Mm-hmm.
Dus dat alles weg was. En we hebben natuurlijk een afspraak met hem, met de handelaar. En ja, het kan niet zo zijn dat met één mailtje overal een streep doorgaat. Dus we willen gewoon weten wat er aan de hand is. Want er is natuurlijk door heel veel mensen serieus geld in gestopt.
Ja.
En ja, daar hebben we ook recht op. Dus we zijn ook uit naar een stukje gerechtigheid.
Ja, ja. Toch om dat kader nog wat verder te schetsen, wat jullie nu al wel weten. Dat begon ongeveer 2 jaar geleden. Hè? Dat mensen geld gaven aan een jongen in Hengelo die blijkbaar goed was om dat geld te vermeerderen via cryptohandel.
Klopt. Ik denk wel 3 jaar. Ik zit er zelf ruim een jaar in. Vanaf januari 2023. En ik kreeg maandelijks gewoon berichten dat er een flink rendement was. En dat was. Dus we waren allemaal heel blij.
Mm-hmm.
Totdat dat mailtje kwam, natuurlijk, van januari. Ja. En ik. En daar willen we gewoon duidelijkheid en helderheid over hebben. En we zijn niet de enige. En we hebben een stichting op in de Levengroep om dat toch met individuele initiatieven zijn wat dat betreft toch vaak niet het beste. Je kunt beter een gedegen stichting achter je hebben met een aantal mensen die in het bestuur zitten, raad van toezicht. En dan praat je met wat meer gewicht.
Ja, ja. Arjon, de totstandkoming van die stichting is ook deels door jouw advies gegaan. Jullie hebben een meeting gehad met in de Golsvest, lezen wij bij RTV Oost. Waarin de gedupeerden samenkwamen. Jij was daar ook.
Natuurlijk, toen die e-mail kwam, hebben we vrij snel een informatieavond georganiseerd. Waarin we alle gedupeerden hebben bijeengeroepen. En hebben verteld van wat moet je nou doen? Hè? Zodat je niet je rechten verliest. En wat zijn je opties, wat zijn je mogelijkheden, waar kun je over nadenken?
Mm-hmm.
En eigenlijk de bottom line daarvan was, beste gedupeerde, als u iets wilt, dan sta je samen sterker. En dan moet je zorgen dat er een vehikel komt, een orgaan zoals een stichting of een vereniging, waar je je in verenigt. En van daaruit kun je gaan onderzoeken wat is er gebeurd. En als je dat in beeld hebt, kun je op basis van de bevindingen die je uit dat onderzoek hebt gaan beoordelen. Kun je juridisch iets? Hè? Kun je nog mensen aanspreken, ergens geld terughalen? Zijn er andere mogelijkheden? Dat is aan de gedupeerde zelf. Hè? Iedereen heeft daar zijn eigen keuze in. Maar samen sta je sterker. En dat is de reden geweest dat we daar hebben verteld. U doet er goed aan om een stichting op te richten.
Ja.
En die stichting die is er nu. En dat is natuurlijk voor de gedupeerden heel fijn.
Ja. Piet, de 95 ongeveer die daar nu ze bij aangesloten zijn?
Ja, precies moet ik zeggen. Want ik heb vanmorgen nog even gecheckt. Dus er zijn er nu 95 met een aanwas van 20 in de laatste 2 weken.
Ja, ja. En het is ook belangrijk dat er zoveel mogelijk bij zijn aangesloten?
Ja, puur om hoe meer mensen zich daarbij aangesloten zijn, hoe meer gewicht dat geeft. En natuurlijk hebben we ook ook kosten. We moeten kosten maken. Denk aan de oprichter van de stichting. Advocaatkosten. Accountkosten. Accountantkosten. Websitekosten. En zo zijn er wat meer kosten. En ja, als we dat kunnen delen door een groter aantal, is dat wat makkelijker.
Ja, ja, ja. En de mensen die het onderzoek uiteindelijk gaan doen, of doen jullie dat zelf? Die moet je ook betalen, neem ik aan.
Ja.
Nou, dat ligt aan de welk gedeelte van het onderzoek het omgaat. De strategie van de stichting, althans zoals die nou een beetje voor ogen staat, is dat ze een aantal stappen gaan ondernemen ook om onderzoek door andere partijen te laten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld, dat heeft ook eerder in de media gestaan, aan een faillissementaanvraag. Als een faillissement van de jongen wordt uitgesproken, dan krijg je een curator die zelf onderzoek moet doen. Dat hoeft de stichting niet te betalen. En dat levert wel een heleboel informatie op. Dus dat zijn mogelijke varianten waaruit je inderdaad meer informatie krijgt, maar wat de stichting niets kost. Hè? Want het is natuurlijk de bedoeling dat het de gedupeerde niet nog veel meer gaat kosten.
Ja, ja.
En dat ze wel duidelijkheid krijgen. En daar stuur je op. Daar ga je kijken van hoe ga je dat op een goede manier bereiken.
Ja, want ik vraag me dat wel af. Dat kost wel wat, hè? Alles wat je net benoemd, Piet.
Ja.
Terwijl er zijn al veel, er is al veel geld verloren. Dan heb je toch ook een bepaald vertrouwen in dat wat gaat opleveren. Wat hoop je aan het einde van de lijn eigenlijk dat het oplevert, dat het geld terugkomt, genoegdoening? Wat zit daarachter?
Nou, in eerste instantie willen we meer informatie. En hoe het gegaan is en waarom dit gebeurd is. En natuurlijk kun je zeggen, een cryptohandelaar die kan makkelijk geld verliezen. Maar de manier waarop dat gegaan is en de snelheid waarmee dat gegaan is, daar willen we meer duidelijkheid hebben. Dus we willen meer informatie hebben. En dan vervolgens is het natuurlijk zou het prachtig zijn als er ook een deel van het geld weer terugkomt. Want daar gaan natuurlijk allerlei verhalen van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Mm-hmm. Ik ben daar geen deskundige in, ik kan er niet beoordelen. Maar iedereen die aangesloten is bij de stichting wil zeker in eerste instantie meer informatie. En die informatie willen we krijgen door... Want aanstaande week gaat er een informatieformulier naar iedereen, dus naar alle 95 of degene die zich nou weer aanmelden, om te weten wat er gebeurd is en hoe het gegaan is en wat voor contract ze getekend hebben. Welke inleg ze gedaan hebben, wat voor rendement ze hadden gehad, wat voor correspondentie ze met de handelaar hebben gehad. En of er dan ook een erkende vordering is. Dus het gaat om erkende vorderingen.
Wat bedoel je daarmee?
Erkende vordering wil zeggen dat de handelaar ook zelf gezegd heeft: ik betaal het uit. Ik erken dat je een vordering op mij hebt. En dat er vervolgens niks meer gedaan is. En in de faillissementsaanvraag, die wij ongetwijfeld zullen indienen, mm-hmm. Zal komen bij die faillissementsaanvraag, willen we heel duidelijk hebben dat we een aantal mensen hebben die een erkende vordering hebben. Dus die waar duidelijk mee gecorrespondeerd is van: joh, je hebt op mij of je hebt een vordering,
ja,
op de handelaar.
Ja.
En terwijl de handelaar niet uitbetaald heeft.
Ja.
Terwijl de handelaar niet gehandeld heeft om uit te betalen. Helemaal niks gedaan heeft. Alleen een mailtje heeft gestuurd vervolgens. En zegt: joh, alles is weg.
Ja,
ja, dat kan natuurlijk niet.
Maakt dat ook dat deze faillissementsaanvraag die jullie gezamenlijk willen doen mogelijk kansrijker is dan de faillissementsaanvraag die, nou ja, waarvan onlangs bekend werd dat die... Dat die door de rechter is afgewezen?
Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar daar kan de advocaat... Arjon, kan iets meer van zeggen.
Ik zal enige juridische toelichting geven. Waar het om gaat bij een faillissementsaanvraag is... de stichting wil graag die curator. Dat er onderzoek komt door iemand die in de boekhouding kan kijken, achter de schermen, in de banksystemen. En dat bereik je alleen met die faillissementsaanvraag. Er is inderdaad door een aantal gedupeerden, niet de stichting, maar een aantal andere gedupeerden, al een initiatief toegenomen om zo'n faillissement aan te vragen. Het zou hartstikke mooi zijn als dat was gelukt. Maar daarvan heeft de rechtbank en het gerechtshof eigenlijk kort gezegd, jullie vinden dat hij failliet moet zijn, hè? Dat hij niet meer betaalt aan de mensen. Op basis van een vordering waar we nog over discussiëren. Want het is nog helemaal niet duidelijk of de handelaar aansprakelijk is. He, want ze hebben die faillissementaanvraag gebaseerd op een aansprakelijkheidsvordering. En daarvan, daar valt wel wat van te zeggen natuurlijk. En daarvan heeft de stichting gedacht van: ja, maar als wij nou... wij hebben ook een heleboel gedupeerden die gewoon een bericht hebben gehad van: nou, u heeft een vordering op mij of u krijgt geld van mij, maar het laat wat langer op zich wachten. Of ik kan het nou even niet betalen.
Dan kunnen ze ook eisen met recht.
Exact. En dat noem je een opeisbare vordering. Een erkende opeisbare vordering. En dan heb je tijdens zo'n faillissementaanvraag geen discussie meer over de vraag van: is er een vordering of niet?
Hè? Ja.
Want die heb je nodig voor zo'n faillissementaanvraag. En natuurlijk, hè, er is nooit 100% zekerheid dat zo'n aanvraag slaagt. Maar je ziet dat de eerste aanvraag van andere gedupeerden niet is gelukt. En dat is heel jammer. Maar dan ga je kijken, is er nog een andere mogelijkheid? En die ziet de stichting hier. Ja.
Juist, met onderzoek eerst onder de mensen van welke vorderingen zijn toegezegd. En wat kunnen we daar dan mee? Stel nou dat lukt, hè? Faillissement wordt uitgesproken. Dit is een jongen van 23 die, waarvan wij in ieder geval begrijpen, zijn geld heeft verloren. Dat is het hele idee. Wat kun je daar dan mee? Even niks meer te geven.
Van de kale kip kun je niet plukken, bedoel je?
Ja.
Nee, dat klopt. Maar je gaat nu uit van veronderstellingen waar wij nog niet zeker van zijn. Die we gewoon onderzocht willen hebben. Kijk, als het is zoals je het zegt, dan is dat zo. Ik bedoel, feiten kun je niet logenen. Ik bedoel, maar wij willen wel eerst die feiten hebben. En die, en die, en die, En die hebben we niet.
Ja, dus eigenlijk, want hij heeft ook een brief gestuurd naar jullie met een soort van feitenrelaas. Dit is er gebeurd, excuses. Maar eigenlijk zeg je als gedupeerde, ja, met die brief is te zacht voor het recht. We moeten dat zien. We moeten de boeken in kunnen zien.
Exact. Wat Arion ook zegt, dit gaat er makkelijk, zoals het nu is. En hij kruipt eerder in de slachtofferrol dan, volgens mij zijn wij dus het slachtoffer, en niet hij. Ja. En hij... Hij moet wat dat betreft goed beseffen dat ja, er zijn mensen die echt behoorlijk neidig op hem zijn. Hè, en dan druk ik me nog zacht uit. Anderen die zeggen van hey, het was een hele amicale gozer. Maar wat dat betreft zitten mensen er ook wat anders in. Maar iedereen wil wel die feiten boven tafel hebben. Ja. Dat merk ik wel. En maar oké, zijn advocaat heeft ook aangeboden om een keer te gaan praten. En dat aanbod hebben we, daar hebben we ook gezegd, dat gaan we doen. Mm-hmm. Maar we willen eerst een aantal feiten of een aantal zaken voor elkaar hebben. Dat was de oprichting van de stichting, de bankrekening, je inschrijven Kamer van Koophandel, dat soort zaken. Ja. Nou, die zijn nu achter de rug. En ik verwacht, maar vanavond hebben we toevallig ook een vergadering als bestuur. Ik verwacht dat we vanavond besluiten om in de loop van volgende week of die week erop contact met hem te zoeken of met zijn advocaat om te kijken wat hij echt meent. Ja. Hoe hij het echt meent en hoe hij het echt bedoelt. Wil niet zeggen dat we gewoon de informatie, met de informatievraag naar al die 95 mensen, die zullen we gewoon verder laten gaan. Ja. Dus dat zijn dan twee parallele processen even. En nou, we zullen zien wat er komt.
Ja. Je wil naast dat je naar de aansprakelijkheid van hemzelf. Ik weet niet of dat woord aansprakelijkheid dan juist is. Maar kijken van, nou ja, wat kunnen we bij hem halen? Misschien ook wel je pijlen richten op de bank. Je ziet wel een rol voor de bank als een soort... had hij niet moeten ingrijpen?
Nou, dat is natuurlijk ook een juridische zaak. Maar de bank heeft een toezichtrol. Wij zijn van mening dat de bank naar hem eerder had moeten... Nee, alle lampjes bij de bank hadden gewoon rood gloeiend moeten staan. Op het moment dat iemand van de leeftijd die hij heeft, dat er dat soort bedragen over zijn bankrekening gaan. Of in zijn, ik bedoel, het is natuurlijk absurd dat de bank dan niet gereageerd heeft. Maar dat is een proces wat later komt. We moeten eerst zorgen dat er faillissement wordt aangevraagd, een curator komt. En dan is het toezicht. En dan kan op een bepaald moment kunnen we besluiten om de bank aansprakelijk te stellen.
Ja, en pijlen bank verzamelen en dan pas kijken op welk bord je best kunt schieten.
Ja, en dat de bank zijn eigen toezichtrol onvoldoende heeft behartigd.
De vraag inderdaad, hè, de juridische vraag van nou, kunnen ook naast de handelaar andere partijen aansprakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een betrokken bank. Om die te beoordelen heb je die informatie nodig. Hè? Dat is ook, jij vroeg net even van nou, wat wil je met de curator als er mogelijk geen geld is? Hè? Ook vooral die informatie. Als je een beeld hebt, wat is er gebeurd? Kun je beoordelen of ja, de handelaar, maar ook andere partijen aansprakelijk zijn. En dan kun je ook beoordelen of die bank had moeten ingrijpen, of die heeft ingegrepen. Als dat is gebeurd, of dat tijdig is gebeurd of niet. Hè? Daar rammelt nog een heleboel. En dat moet allemaal onderzocht worden. En misschien, ja, die mogelijkheid is er, is het allemaal goed gegaan. Heeft de bank goed gehandeld. Maar ja, dat vraagt de stichting zich af.
En dan moet je wel weten wat er precies is gebeurd.
En dat moet onderzocht worden. Ja. En daarom is ook de primaire insteek van die stichting: we verzamelen informatie, we gaan zorgvuldig beoordelen, zorgvuldig de volgende stap zetten. En dat kun je ook met zo'n stichting doen. Want daar heb je namelijk al die mensen voor de mogelijkheden voor. Omdat je sterker staat dan een individu.
Ik heb ook begrepen dat jullie eventueel gezamenlijke aangifte willen doen. Er zijn ook al individuele aangifte gedaan. Klopt dat? Dat jullie...
Ja.
En wat is het doel daar uiteindelijk van?
Nou, dat de politie onderzoek gaat doen. En de politie heeft ook bepaalde bevoegdheden die weer anders zijn dan van de curator en weer anders zijn dan van de advocaat. Dus daarom zijn er legio aangiftes gedaan bij de politie. Mm-hmm. En ik weet nog op dit moment niet hoe de politie reageert. Ik heb wel begrepen, want ze hebben mezelf een keer teruggebeld. Ik heb zelf ook aangifte gedaan bij de politie. Dat ze wat overvallen waren door een groot aantal aangiftes. Dus dat ze zich achter de oren zaten te krabben van hoe moeten we dit varkentje wassen. In ieder geval qua administratie, zeg maar. En nou, voor de rest heb ik niks meer gehoord. En ik hoor meer van in de buurt hoor ik meer van dit soort verhalen die ik nu zeg over de politie.
Dat ze eigenlijk de grote aanwas van aangifte niet zo goed kunnen verwerken.
En dat ze vervolgens nog niet echt een beleid hebben bepaald... Wat ze gaan doen en hoe ze dit varkentje gaan wassen.
Ja, ja. Maar zou een gezamenlijke aangifte dan helpen?
Ja, dat is wel gezegd. Onder andere door mijn buurman.
Ja, ja.
Ja, ik denk dat een aangifte die je gezamenlijk doet... Hè, die je gezamenlijk kunt voorbereiden... met veel meer informatie en details ook vanuit je achterban... Hè, bij de gedupeerden die zich bij die stichting hebben aangesloten... zorgt voor een heel overzichtelijk dossier... wat veel vollediger is dan de aangifte van enkele individuen. Mm-hmm. En als je dat goed verzamelt en je doet daar aangifte door van... dan kun je... dan ligt vervolgens het balletje wel bij de politie. Die moet de opsporing gaan doen. En staat buiten kijf dat ze dat zorgvuldig moeten doen, natuurlijk. En wat daar de gevolgen van zijn... en of daar iets aan verdere stappen of misschien een vervolging uitkomt... Ja, dat moet allemaal blijken. Maar het begint met de stap dat die gedupeerden zeggen... opnieuw weer informatie verzamelen. Dan heb je het dossier volledig. Dan kun je... bijvoorbeeld naar een politie, zegt van... nou kijk, we hebben hier een aangifte... die is veel meer omvattend dan enkele individuele aangiftes. En daar ziet de Stichting Heil in. Ja.
Een vraag die ik echt nog wel gesteld wil hebben, Piet... is, dit is heel erg gericht op... hoe kunnen we nog genoegdoening weten? Wat is er gebeurd? Eventueel kijken of je nog wat terug kunt halen... Ik lees ook veel over woede, teleurstelling bij de beleggers. Maar mensen ook denken, ja, beleggen in crypto... iedereen weet dat inmiddels al een beetje. Dat kan twee kanten opgaan. In hoeverre is het een logische stap... om zeg maar de schuld helemaal bij de jongen te leggen uiteindelijk? Of is dat niet wat erachter zit?
Nee, dat zit er niet achter. Het is wel zo, natuurlijk, cryptohandel is veel risicovoller dan aandelenhandel, om eens wat te noemen. En natuurlijk, sometimes you win and sometimes you lose. Maar het gaat wel om dat er een structuur geweest is. En dat die, ondanks de risicovolle cryptohandel, dat er een structuur is. En dat die een overeenkomst met ons heeft getekend, waarin je toch ook bepaalde dingen afspreekt. En waar die dingen zegt van, joh, ik maak een goede administratie. En ik geef jullie aan wanneer ik verliezen heb. Nou, dat heeft hij nooit gedaan. En wat dat betreft heeft hij flink verzaakt. En dat is een van de redenen waarvan we zeggen van... daar willen we toch duidelijkheid over hebben. En wat hij nu doet, gewoon één mailtje begin januari... Ja, is gewoon te weinig. Ja. Is gewoon te weinig. En ik hoop... Maar ik verwacht het niet, maar ik hoop wel dat hij in dat gesprek... die we binnenkort met hem zullen hebben en met zijn advocaat... dat hij tot enorm goede inzichten komt. Of dat hij heel duidelijk is hoe het gegaan is en wat er gebeurd is. En of er nou wat geld is of niet wat geld is. Want de ene zit daar natuurlijk wat meer naar te flassen als de ander. Maar dat moet hij heel duidelijk aangeven. En ik verwacht dat hij wel met iets komt. Maar ik weet niet of hij helemaal tot het gaatje gaat, om dat zomaar te zeggen. Maar kijk, tuurlijk is het zo, cryptohandel is risicovol. Maar hij moet wel de afspraken die hij gemaakt heeft met ons, moet hij ook nakomen. Ja. En dat heeft hij niet gedaan.
Het gaat om veel geld en het had op een degelijke manier moeten.
Maar hij had een overeenkomst met ons. En die overeenkomst moet hij van zijn kant ook waarmaken en in ieder geval nakomen.
Ja, wat de stichting zegt is natuurlijk... Hè, op het moment dat wij geld ook zo opdragen bij iemand neerleggen... En we geven hem de opdracht om daarmee te handelen... dan mag je een bepaalde mate van zorgvuldigheid en waarborgen verwachten. En de stichting zegt ook van ja, wat wij hebben gezien... daaruit maken wij eigenlijk op dat die waarborgen en die zorgvuldigheid er niet waren. Althans te weinig. En dat ligt erachter. Ja, dat is de achterliggende gedachte.
Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. De stichting, de joint forces van alle gedupeerden. Wat er uit de onderzoeken gaat komen. Dat het uiteindelijk het recht mag zegenvieren. Dat is denk ik maar het meest veilige wat ik van deze kant kan zeggen.
Mag ik nog even reclame maken voor ons? Want we hebben natuurlijk een website.
Ja.
En die website is gewoon www.onderzoekscollectiefhengelo.nl. En daar staan de gegevens op hoe men kan corresponderen en registreren.
En dat is, wat je nu zegt, is vooral gericht ook aan medegedupeerden die zich willen aansluiten.
Ja, voor de medegedupeerden. En de website heeft, die heeft nu alleen nog een startpagina. En morgen draait die volledig.
Piet Rutgers, dankjewel voor je uitleg. Succes met de stichting.
Dankjewel voor de gelegenheid.
En Arjon Tiemann, advocaat, dank.
Geen probleem.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Die kun je vinden op 120 Vandaag. En iedere dag één item uitgelicht. Dat kun je vinden op 120 Vandaag uitgelicht.
120. 120 Vandaag.
Ja, terwijl we onze gasten tot ziens zeggen, ga lekker zitten. Gaan wij het hebben over live muziek. Want zoals vaak op woensdagen hebben wij wel eens live muziek. En dat is ditmaal in de vorm van de Enschedese Frederike van Ierland met haar band Vieren. Een paar dagen geleden kwam ze met haar eerste single op de beroemde streamingsplatforms. En ze is bij ons. Frederike, goedemiddag.
Goedemiddag.
Voordat we bij jouw nieuwe single komen, wie zijn Vieren?
Nou, in technisch gezien ben ik Vieren. Dat is dan gewoon.
Want waar staat het voor?
Ik heet Frederike van Ierland. Dus het is bedacht als F-Ier. En dan nog de E erachter. Want vier betekent trots in het Belgisch natuurlijk. Dus dat is eigenlijk wel een mooie combi, vind ik. Maar het was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, droomde ik een keertje dat ik Vieren heette. En toen was ik toevallig op zoek naar een artiestennaam en heb ik het even opgeschreven als optie. En toen is dat blijven plakken, dus ik dacht, ja, waarom niet? Ja.
Dat is denk ik een van de beste origin stories van een bandnaam die ik in tijden heb gehoord, Niels.
Ik vond die van Miss Montreal ook wel goed eigenlijk. Hoor. Daar gaan we niet over hebben.
Daar hebben we het helemaal niet over. Want de band Vieren, met hoeveel mensen zijn jullie?
We zijn in totaal met 7, maar we spelen in allerlei verschillende bezettingen.
Ja, want is dat door een soort schoolproject ontstaan? Of hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
Nee, het is eigenlijk zo dat, ik schrijf dus mijn eigen muziek. En ik had eerst een band in originele opstelling, zoals je zou verwachten, met elektrisch gitaar en bas en drums. Maar ik hoor altijd instrumenten in mijn hoofd. En ik hoorde altijd, als ik aan het schrijven was, ook strijkerselementen. Dus toen had ik bedacht dat ik het gewoon eens zou proberen. En heb ik in mijn school gewoon gekeken van, oké, wie speelt er hier cello en viool?
Een soort van Avengers bij elkaar verzameld.
Ja, ik heb 3 slachtoffers uitgekozen en die spelen nu met mij mee. Ja.
Jouw vorige band heette Free.
Oh,
waar je mee speelt, zelfs nog eerder, want toen was je 16.
Nee, ja, het is zo dat, ja, eerst ging ik bij de naam Free, inderdaad.
Free, sorry.
Ja, inderdaad, ja, je speelde het natuurlijk als Free. Maar toen was ik inderdaad heel jong en ik schreef Engelstalig. En ik had ook helemaal geen band. Ik had gewoon mensen die soms met mij meespeelden en soms niet. Ik was vooral heel erg veel solo bezig, maar dat was allemaal nog voordat ik een muziekopleiding deed, inderdaad. Dus dat was allemaal gewoon van, het kan, dus waarom zou ik het niet gewoon doen? Dus er zat ook niet heel veel gedachten achter verder.
Ja, nee, ik heb het ook geluisterd. Dit is totaal wat anders als wat je nu maakt. Het is wat meer daadwerkelijk pop. Een beetje meer richting een Nielson kant. En dit is toch wat sferischer. Hoe groei je op, zeg maar, met muziek? Is dat ook gewoon ouder worden en vinden van, hier ligt meer interesse voor mij?
Dat vind ik wel een goede vraag. Ik denk dat het gewoon nooit stopt. Want, is wel leuk. Mijn docenten die zeggen altijd tegen mij, ik ben benieuwd wat jij nog meer gaat doen. Omdat ze het gewoon niet kunnen voorspellen bij mij, I guess. En dat vind ik dan ook wel weer een compliment. Want
via gewoon een metal album.
Nee, dat is denk ik wel een hele andere hoek. Maar het is bijvoorbeeld, ik maak nu natuurlijk hele kalme muziek. En daar ligt mijn hart ook echt. Want ik ben heel erg taalgericht. Ik vind het heel erg belangrijk om een bepaalde boodschap over te brengen vooral. En dit is gewoon muziek dat ik altijd al mooi heb gevonden. Maar we zullen zien waar het nog in verder ontwikkelt.
Is de muziek dan ondersteunend aan de taal voor jou?
Ja, voor mij wel. Ja. De zang staat echt centraal. Ja.
Je zou de muziek ook weg kunnen laten. Hè? Gewoon alleen maar zingen. Ja, ik bedoel,
ja, op een
als
bepaalde
je,
manier.
Als ik hoor dat je van Nielsen ging naar Sveriges, dan hoor ik echt alleen op een gegeven moment pianobedjes, zeg maar. Ja, de volgende stap is dat je alleen nog maar spoken word doet, bij wijze van. Ja, maar nee, gekkigheid.
Maar ik vroeg me nog één ding af. Want in dat cel, ik heb als je er een beetje op gaat zoeken, kun je het vanzelf wel vinden. Maar je hebt dus ook met Elaine Clark opgetreden.
Dat
of
klopt.
Op hetzelfde moment.
Ja, ja. Ja,
ja. Neem je daar nog iets van mee? Want toen was jij ook 16,
ja,
17?
Klopt. Ja, dat was. Hij ging een solo-tour doen. En nou ja, ik heb altijd gespitste oren van waar zijn nieuwe kansen. En toen zag ik op Facebook dat hij voor elk van zijn 12 shows zocht hij één. Support act. En toen had ik gewoon, ja, ook gewoon heel spontaan een mailtje gestuurd met: hoi, dit heb ik gemaakt. Hier gaat het over. Ik zou graag bij je komen spelen. En toen werd ik gebeld met: hoi, ja, nou, je bent gekozen. En over een week sta je in een uitverkochte Vereniging Nijmegen Theater. En toen, nou, ik was 16 en ik had nog niet heel veel gespeeld. Dus ik stond er met bibberende beentjes op dat podium. Ik vond het zo spannend, maar het was een hele gave ervaring, ja.
En nu? Hoeveel verder ben je nu? Sta je nog wel eens met bibberende beentjes ergens op te treden?
Ja, zeker, ja. In alle eerlijkheid gaat dat ook nooit weg. En het ligt aan je dag. Want soms dan... Ik ben ook altijd liever nerveus voordat ik het podium opga. Want ik merk dat als ik nerveus ben van tevoren, dan gaat het op het podium weg. Terwijl als ik van tevoren heel erg kalm ben, dan sta ik op het podium en ineens denk ik... En dan moet ik gewoon nu denken aan de trucjes die ik heb geleerd van je ademhaling omlaag en zo. Ja.
Je staat binnenkort ook nog op een paar locaties in Enschede. Want je staat,
klopt,
op het Booster Festival.
Ja.
Een prachtige zaal, de Kleine Willem. Je doet nog mee met het lenteoffensief van Metropool.
Mm-hmm.
Waar kunnen mensen jou nog meer vinden? Mochten ze zeggen, daar willen we naartoe.
Ja, nou ja, dus 6 april Booster Festival spelen we om 10:30 in de Kleine Willem. En 11 april is het lenteoffensief in Metropool Hengelo. Die avond begint om 8:00 en er spelen ook twee andere acts. En op 20 april spelen we in de finale van Open Podium Overijssel. En dat is in Schouwburg Hengelo.
Ja, cool. Ja. Je nieuwe nummer.
Mm-hmm.
Vorige week uitgekomen. Hij heet... Ik had het bij het opschrijven ook. Wie ik ben, waar gaat het over?
Het nummer Wie ik ben gaat over dat je het gevoel hebt dat je een deel van jezelf niet mag laten zien. En de belangrijkste zin in het nummer is daarom ook: als ik het niet zeg, opzij leg, diep ver weg, ben ik dan wel echt mezelf of ben ik slechts maar de helft van wie ik ben? Dus als je een deel van jezelf wegstopt en verschuilt, ben je dan wel volledig eerlijk richting jezelf? Dat eigenlijk.
Is het autobiografisch?
Hoe bedoel
je? Gaat het ook over jou?
Ja, ja, ik heb dat echt wel veel ervaren. Ik heb gewoon in mijn leven heel veel... ik zeg altijd dat ik me heel veel alien heb gevoeld. Dus ik voelde me vaak onbegrepen en ongehoord. En dan had ik ook het idee dat die dingen die mij ongehoord lieten voelen, dat ik die niet mocht laten zien. Maar het is overal op te betrekken. Het kan zijn dat je je niet comfortabel voelt met je seksualiteit laten zien. Of met je, als je last hebt van een depressie, dat je het niet durft te laten zien. Of je thuissituatie. Het kan echt alles zijn.
Wat was dat voor jou dan?
Ja, voor mij was het dat ik niet durfde te laten zien dat ik ook negatieve emoties had. Want ik ben altijd heel erg vrolijk. Tegen iedereen en sociaal. Maar ik durfde eigenlijk niet te laten zien dat ik me niet altijd zo voelde. Dat was het voor mij heel erg, ja.
Maar omdat je dus een soort van een idee had van: als ik me vrolijk laat zien, mensen kennen me zo, dus ik blijf maar in dat frame hangen of zo. Wat zat er dan achter voor jou?
Het zat er denk ik achter dat ik bang was dat als ik die emotionele kant zou laten zien, of die breekbare kant, dat mensen dat dan niet zouden accepteren of zo. Dat mensen zouden dat mensen dan niet met me om zouden willen gaan. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want als je vrienden bent met iemand en iemand zegt: hey, ik zit even niet zo lekker in mijn vel, dan is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar om een of andere reden ben ik daar wel lang bang voor geweest. En dat is wel veranderd, maar... Daaruit is het geboren, dat nummer.
Dat niet laten zien is ook weer, zeg maar, dat ook weer onderdeel van jezelf, zou je kunnen zeggen. Dus je bent ook weer wel jezelf als je het niet laat zien of zo.
Ja.
Ja. Ja. Ik weet niet of je het antwoord ook geeft in je liedje, maar...
We gaan er zo naar luisteren. Voordat ik dat nog even aan wil halen, je hebt daarna ook nog een nummer Mijn Angst. Gaat dat ook weer over?
Nee, ja, Jouw Angst heet het.
Oh, Jouw Angst.
Jouw Angst. En dat is de volgende single die uitkomt. Die komt 10 mei online. Maar die gaat over iets heel anders, ja.
Kunnen we daar al iets, een klein beetje?
Jouw angst heb ik geschreven over dat soms iemand zoveel van je kan houden en je zo graag niet kwijt wil, dat je juist weg moet gaan, dat het ongezond wordt. Daar gaat dat over. Ja.
Kijk eens aan, die hoor je dus later in het programma nog. Frederike van Ierland was dat, dankjewel. Loop alvast naar je plek toe. Yes. Dan zullen we zometeen het nummer Wie ik ben horen.
Ja, kunnen wij ondertussen even een oproepje doen, hè? Als je iets wil zeggen of tegen ons, als je een tip hebt of zo. Of je maakt ook muziek en je zegt, ik wil dat wel een keer ten gehore brengen. Stuur gerust op redactie@120.nl.
En zometeen de ROC-studenten Jen Tang bereikte in haar examenjaar de derde plaats op het NK Skills voor Praktijkvakken in de categorie Specialist Mode en Maatkleding.
Dus kijken of Frederik al bijna klaar staat. Dat denk ik wel zo goed als. Hè, maar in
ze
dit
is
geval,
niet zo heel fan in de studio,
ja,
dat is makkelijker.
Frederik van Ierland, maar in dit geval als vieren met het nummer Wie ik ben.
Zet me maar neer in de hoek van mijn kamer en zie langzaam dan dat ik echt niet goed weet wat ik nou eigenlijk doe. Hou me maar vast die veilige armen en voel langzaam dan dat ik de tranen stil hou in de groeven van mijn strot. Kan het niet anders dan? Ik vraag mezelf, kan het niet anders als? Als ik me goed voel, niet vreemd voel. Ik zak niet in elkaar, want ik weet echt wel dat ik niet meer omhoog kom, niet meer vooruit. Ik weet wat er gebeurt, ik voel wat er gebeurt, maar als ik loslaat, dan stort ik. Ben ik slechts maar zie langzaam dan dat ik
Frederike van Ierland vieren.
Wat goed, wat goed.
Vieren met wie ik ben. Supermooi. Zometeen is ze nog een keer bij ons terug. En dus blijf daar vooral ook voor hangen. Maar ook voor het volgende.
120 vandaag.
Als kleuter vond ze het al fascinerend om de kleren van haar moeder en zusje te verknippen, heb ik begrepen. Voor de 20-jarige Jen Tang uit Almelo lonkt inmiddels een carrière als modeontwerpster. De ROC-studente bereikt in haar examenjaar de derde plaats op het NK Skills voor praktijkvakken in de categorie specialist modemaatkleding. En begon onlangs haar eigen modeatelier, Jen's Fashion, bij ons aangeschoven. Blijkbaar een jonge, ambitieuze modeontwerpster die weet wat ze wil, Jen. Welkom.
Ja, dankjewel.
Dat is een hele opsomming van dingen die je al doet. Je bent nog maar 20. Waar komt dat vandaan, joh?
Ja, klopt. Ja, van jongs af aan vond ik dit wel leuk.
Ja. Maar gewoon ook ondernemend type, of niet?
Ja, zeker.
Als je iets wil, dan ga je ervoor.
Ja, klopt.
Wat is jouw droom?
Mijn droom is later in Parijs en Milaan een modeshow op te starten. Ja, en dan groot en bekend worden.
Ja, ja. En als jij iets in je hoofd haalt, dan gaat gewoon gebeuren wat jou betreft.
Dan moeten Milaan en Parijs zich de borst maar nat maken.
Ja, ja, ja.
Want maak je die kleren alleen voor mannen of vrouwen of alles? Of?
Het is de bedoeling voor... Mijn doelgroep is vooral vrouwen, maar ik kan ook wel voor mannen kleding maken.
Je hebt wat meegenomen, hè? Wat je uit je eigen collectie. Misschien kun je wat bijpakken, even laten zien. Daar hangt wat over de stoel. Ja.
Ik heb hier bijvoorbeeld een witte jurk.
Mm-hmm.
Die heb ik nu gemaakt voor mijn eindcollectie, voor mijn zusje. En die heeft dan allemaal franjes en corsetje eraan.
Je eindcollectie, wat bedoel je daarmee?
Ja.
Voor school?
Ja,
voor het examenjaar.
Examenjaar.
Ja, ja.
Achter een sluiting.
Maar dit is echt wel een soort gala. Ja, ik ben niet zo heel erg thuis. Het zou bijna een trouwjurk kunnen zijn.
Ja,
of wat is het?
Wel extravagante jurken die opvallend zijn. Ja.
Is dat ook iets wat je op school moet doen? Je had het over een eindcollectie. Hoe ben je daar op school mee bezig? Met het maken van kleren?
Ja, op school hebben we daar nu gewoon genoeg tijd voor om dat allemaal te maken.
Mm-hmm.
En ja, nu zit ik ook in mijn examenjaar bij ROC van Twente. En dan specialist modemaatopleiding.
Ja, je hebt nog wel meer dingen meegenomen. Ik ben wel benieuwd, wat is leuk.
We gaan er even doorheen lopen. Ik vind het wel mooi.
Dit is... dit is een of andere groen-blauwe... Dit is wel meer modeshow-achtig, hè? Ja. Hier ga je niet zo gauw over straat, denk ik.
Nee, dat klopt.
Beschrijf het eens. Wat is dit voor jou?
Mijn inspiratie is van de zee. Mm-hmm. Mijn eindcollectie, alles gaat over de zee.
Ah.
De vorige was geïnspireerd op parels.
Ja.
En deze is meer van het water en het zeewier en zo.
Cool, hoor. Ik vind wel... het is mooi. Maar is dit een soort concept, of is het echt zo dat je zegt van dit zou je bewijs van aan kunnen doen naar zus en zo en zo?
Ja, vooral naar gala's en zo. Bijzondere gelegenheden vooral.
Ja. Mooi. Heb je nog iets?
Ja, ik heb nog iets.
Dat is een paarse. Dan mag jij gokken wat dat met de zee te maken heeft, Niels.
Ja, precies. Ja, ik zie een soort, dit is een soort zeester voor mij. Omdat er een soort
Patrick Ster.
Ja, maar goed. Vertel.
Mijn inspiratie is hier van de zeepen. Ik weet niet of je dat kent.
De zeepen?
Grappige diertje in de zee.
Ga hem even opzoeken.
De zeepen? Ja. Ik ken hem nog niet, maar Niels...
Die lijkt op veren.
De zeepen. Nou, als ik zoek op zeepen, krijg ik logo van Zeeman. Deze weg slaan we niet meer in.
Nee.
Maar prachtige kleding. Hoezo ben je dan... Is dat een thema wat je nu voor je eindcollectie gewoon zee hebt omarmd? Of is dat iets wat je vaker doet?
Nee, ik vind de zee een leuke plek en een hele grote inspiratiebron.
Ja.
Ja, je bent eigenlijk nooit klaar met kijken naar de zee. En je kan zoveel dingen nieuw ontdekken. Heel veel is ook nog niet ontdekt uit de zee, dus...
Helpt dat ook om een soort van richting te geven aan je modeproces? Want ik heb wel... Kijk, als we die drie werken zien, dan zien we wel allemaal soort gala-achtige jurken. Klopt. Dus ik neem aan dat dan je overkoepelende stijl toch wel vaak is.
Klopt. Dat vind ik wel leuk gewoon.
En dan moet je binnen die sector, om het zo te zeggen, moet je natuurlijk vernieuwend werk gaan vinden.
Ja.
Helpt het dan om een soort van bril op te zetten? Van we gaan nu met die zeebril, zou ik bijna zeggen, op naar de mode kijken om te kijken wat kan ik daaruit halen?
Ja, dat kan wel, ja. Dat is wel. ja, goed.
Wat zijn andere thema's die je voor jezelf wel eens hebt opgepakt? Dat je zegt van ja...
Dat... ja, ik heb ook heel veel van de natuur. Maar ik heb ook wel... Van mijn eigen bedrijf heb ik klanten. En die komen soms met ideeën aan. En dan, ja... Als ze een idee hebben, dan werk ik dat uit, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat maak ik dan voor hun.
Ja.
Naar hun smaak. En wat ze mooi vinden. Naar hun stijl.
Ik heb begrepen dat jij als 4-jarig meisje al een soort van... de kleren van je familie zat kapot te knippen.
Ja.
Nou, daar waren ze mooi klaar mee.
Ja. Van mijn zusje en van mijn moeder. Ja, ging ik met de schaar. Ging ik op YouTube, keek allemaal van die filmpjes. 5 Minutes Craft en zo. Van dat je hoe je kleding moest maken. En dat ging dan nadoen. En was nog niet zo heel mooi, maar...
Maar daar hadden zij ook toestemming voor gegeven?
Nee.
Ja, heb je wel eens de scharen in kleding gezet... waarvan je moeder later dacht... Jen, dat was niet helemaal de bedoeling. Dat is mijn nieuwe jurk of iets dergelijks.
Nou, nee, dat niet. Het was wel gewoon oude kleren dat ik verknipte. Maar alsnog...
Ja, was niet
heel oud favoriet t-shirt,
ja,
of zo.
Precies.
Maar en als ze nu zien wat je ervan maakt... dan zijn ze toch niet, ja, meer boos op wat er toen soms misging.
Nee, nu komen mijn ouders en mijn familie gewoon langs van... Hey, kan je dit even fixen?
Ja, wat goed.
Een broek korter maken of zo. Of...
Ben jij de enige of zijn zij ook met mode?
Nee, ik ben de enige.
Ja.
Ja, de rest doet allemaal andere dingen. Voor mijn zusje doet nu de koksopleiding. Dus helemaal de andere kant op.
Komt er vandaan dan dat jij zo'n modekant zo jong eigenlijk al op bent gegaan?
Ja, ik vond het vroeger al gewoon heel leuk. En dat is alleen maar meer gegroeid eigenlijk. Ja.
En dan derde worden op het NK Skills?
Ja.
Ik bedoel, leg even uit, wat is dat? Het is een wedstrijd voor scholieren.
Ja, klopt. Voor beroepen. Je gaat eigenlijk met de hele school, met alle scholen van verschillende locaties in Nederland, ga je eerst een kwalificatiewedstrijd houden. En toen ben ik gekwalificeerd voor de skills en dan de finals daarvan. En toen moest ik een wedstrijd doen.
Ja.
Namens het ROC van Twente. En toen heb ik dus tegen andere scholen gestreden. En heb ik dan een jurk gemaakt.
Ja, we hebben wat foto's laten op de achtergrond zien.
Ja.
Maar dat is niet zonder succes geweest. Je bent de derde geworden van Nederland.
Ja, klopt.
Weet je van hoeveel studenten die in totaal vanuit allerlei windstreken daar aan mee hebben gedaan? Ook met voorrondes meegeteld?
Ja, voorrondes waren er 12.
Ja.
En 8 zijn er door naar de finale gegaan.
Ja, ja, ja. Nou ja, maar dat is toch heel, heel, heel goed. En dat heeft je een plek in Lyon opgeleverd bij de World Skills?
Nee. ik kon daar een plek bemachtigen, maar dat was alleen voor de eerste plek.
Ah, oké. Okay, als derde greep je net naast die plek. Ah, ja, dat is jammer. Dat is jammer.
Volgende keer beter.
We hebben ook een video van je.
Ja.
En dan moet jij even vertellen waar we eigenlijk naar kijken.
Nou, dit was die paarse jurk in proces wat ik dus heb gemaakt. Die ik net liet zien. En hier ben ik dus stof aan het spelden en aan het knippen en aan het naaien. Een rits aan het inzetten en strijken. Maar deze video's die duren echt maar een half minuutje. Maar ik ben er echt wel 5-3 weken mee bezig of zo.
Om te maken.
Om te maken.
En voor wie doe je dat? Waar zet je dit weg?
Op TikTok.
Oké. Okay.
Ja.
En waarom?
Ook voor promotie maken. En ik vind het gewoon heel leuk om video's te maken ook. En te zien hoe het, hoe het resultaat tot stand komt.
Dit is de witte jurk nog even.
En deze kan je dan binnenste buiten dragen.
Oh ja, ook. Prachtig.
Ja.
Ja.
Ik vraag me altijd wel eens af. Hè. Heb je ook wel eens dingen waarvan je nu zeg maar terugkijkt? Van dat heb ik aan het begin van mijn opleiding gemaakt. Hoe heb ik dit kunnen maken?
Toevallig deze colbert die ik nu aan heb.
Die heb je zelf gemaakt?
Ja, deze heb ik zelf gemaakt met de glitters.
Het is een zwarte colbert
met glitters.
Ja, een soort diamanten zitten erop.
Ja,
ja, het is een prachtige colbert.
Ja, maar nu ik terugkijk, ik heb deze vorig jaar gemaakt. Maar in die jaar ben ik echt heel erg vooruit gegaan ook. En als je ziet hier, ik ben niet zo blij over die punten. Dat had wel scherper gekund.
Maar toch dragen we hem hier gewoon in beeld.
Ja, maar nou, ik ben er wel trots op.
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik vind hem heel mooi.
Dank je.
Ja. Wat vind je van Julians kleding?
ik wil wel even verstaan,
hoor. Dit is een grapje.
Ja. Ik vroeg mij wel eens af, hè, van is het hetzelfde in de modewereld als zeg maar als je een schilder bent, dat je ziet altijd wel iets wat verkeerd is, ook in andermans kleding. Dat als jij bijvoorbeeld ergens gaat shoppen of weet ik veel waar.
Ja, soms als ik naar winkels ga, dan zie ik dat wel. Dan denk ik van, hey, dat is niet goed, maar ja.
Het lijkt me soms ook wel heel frustrerend dat je denkt, ik vind het een prachtige trui, bij wijze van spreken, maar er zit net iets verkeerd en ik kan hem daarom niet meer dragen.
Ja, maar op zich, ik zou dat wel gewoon zelf kunnen fixen, dus dat vind ik niet zo erg.
Dat is altijd handig.
Ja, zeker.
Ja, doe je dat ook, dat je bijvoorbeeld kleding uit de winkel haalt en dat op jouw manier dan verwerkt tot iets wat jij wel...
Ja, ik ga soms naar de tweedehandswinkels en dan kijk ik dan tussen om upcyclen, zeg maar. En dan maak ik dan weer wat nieuws van.
Upcyclen, ja. Ja. Prachtig, ja. Je wil uiteindelijk in Parijs of Milaan terechtkomen, horen we. Ja. Maar ja, goed, elke reis begint met een kleinere stap natuurlijk.
Ja.
Wat is jouw eerste ding waarvan je zegt, nou, als ik dit nou eens kon bereiken, dan vond ik het wel, dan was dat een mooi doel.
Een modeshow in Nederland organiseren. Gewoon, lijkt me wel heel gaaf.
Met je eigen werk?
Ja, met mijn eigen werk.
Ja, dan moet je behoorlijk wat werk hebben.
Ja, zeker. Maar daar ben ik nu hard mee bezig. Maar nu ben ik eerst aan het focussen op Artes. De kunstopleiding in Arnhem. Daar wil ik naartoe gaan na dit jaar, zeg maar. Dus ik hoop dat die toelating goed gaat.
Ja, en nog even een goed cijfer krijgen voor de zeecollectie.
Ja.
Ja. Ik, wat mij betreft heb je een... heb je een 10. Maar ik ben niet helemaal onafhankelijk, denk ik, als Twentenaar. Ik hoop gewoon dat je het goed gaat doen.
Ik zou je er wel in willen zien, hoor, Niels. in die mooie jurk.
Ja, dat kan ook. Ja. Ik gun je heel veel andere mannenkens wat dat betreft voor die modeshow. Jen Tang, leuk dat je er was.
Ja, dank je wel.
En superveel succes op dat pad. Hopen dat je gewoon je examenjaar gewoon goed haalt. Maar volgens mij komt dat wel goed, denk ik zo'n beetje. En succes met je eigen winkeltje en vooral met die modeshow. En wie weet zien we je dan nog in Milaan ooit. Mocht er een van die dingen gebeuren, call us. Dan gaan we nog eens met je spreken.
Dat doe ik.
120 vandaag.
Ja, ze is nog steeds bij ons in de studio. Frederike van Ierland met haar band Vieren. Speciaal omdat het zo leuk is, hebben we nog één nummer. En dat is Vieren met jouw angst.
Je ogen zijn gesloten. Ik ben verstrengeld in je kracht. Een half vol boze dromen. Help me wakker in de nacht. Ze vertellen me de woorden die ik niet horen wil. Met de warmte van je armen voelt nu alsof ik stik. Ik wil het niet vervangen. Want het was altijd jij en ik. Nog even blijven hangen. Tot de draad is doorgebroken. Ik kan niets meer. Heb mijn woorden opgesloten. Thank you. voor de leegte die ik zonder jou voel. Bitter zoete vrede, want al vrij ben ik nog zoek, maar ik kan niet leven als ik.
In mei komt de studioversie uit op alle bekende platforms en zo. Maar nu alvast live bij ons vieren met jouw angst. Prachtig.
Wat was dat mooi.
Ja. En gewoon live, hè?
Ja, het blijft heerlijk. En je kan het allemaal terugvinden op ons YouTube-kanaal. Daar komen de beelden zo snel mogelijk terug. Of daar komen ze op te staan. Dus zoek daarop, mocht je dat willen. Wij zijn in ieder geval aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct van via op... Moet ik even, ik heb een error. Op 1Twente.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. We zeggen veel plezier. Tot morgen.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. Er is geen bewijs dat presentator en advocaat Khalid Kassem iemand heeft omgekocht. Dat zegt de Amsterdamse Orde van Advocaten. En er wordt dan ook niet vervolgd. Hij krijgt wel een officiële...